Wij lezen de gemeente vanmorgen opnieuw uit Lucas 2. We lezen nu de versen 8 tot en met 20. Het kerstevangelie. Lucas 2 vanaf vers 8 lezen we. En er waren herders in diezelfde streek die zich ophielden in het open veld. En 's nachts de wacht hielden over hun kudde. En zie, een engel van de Heere stond bij hen. En de heerlijkheid van de Heere omscheen hen. En ze werden zeer bevreesd. En de engel zei tegen hen: wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap die voor heel het volk wezen zal. Namelijk dat heden voor u in de stad van David de zaligmaker is geboren. Hij is Christus de Heere. En dit zal voor u het teken zijn: u zult het kindje vinden in doeken gewikkeld en liggend in de kribbe. Plotseling was er bij de engel een menigte van de hemelse legermacht die God loofde en zei: eer zij aan God in de hoogste hemelen en vrede op aarde in mensen een welbehagen. En het geschiedde, toen de engelen van hen weggegaan waren naar de hemel, dat de herders tegen elkaar zeiden: laten wij nu naar Bethlehem gaan en dat woord zien dat er geschied is dat de Heer ons heeft bekendgemaakt. En ze kwamen met haast en ze vonden Maria en Jozef en het kindeke liggende in de kribbe. En toen ze het gezien hadden, maakten zij overal het woord bekend dat hun over dit kind verteld was. En allen die het hoorden verwonderden zich over wat door de herders tegen hen gezegd werd. Maar Maria bewaarde al deze woorden en overlegde die in haar hart. En de herders keerden terug en ze verheerlijkten en loofden God om alles wat ze gehoord en gezien hadden, zoals tot hen gesproken was. Hier eindigt gemeente de lezing van de Heilige Schrift. Zalig allen die het woord van God horen, die het bewaren in hun harten en die er ook uit leven. Halleluja. Lofzang van Maria zingen we gemeente na de verkondiging, vers 1 en vers 3. Vanmorgen opnieuw Lucas 2. Ik zou zeggen een wat meditatieve tekst. Tekst ook om tot onszelf mee in te keren. Met al die woorden en al die preken die we horen, is het immers de vraag van wat doet dat met ons? En dat is uiteindelijk de vraag waar het vanmorgen ook in de verkondiging over zal gaan. Lucas 2, vers 19, over Maria. En Maria bewaarde al deze woorden en overlegde die in haar hart. Gemeente van God hier in Kralingseveer. Als de kraamvisite vertrokken is, dan ligt een jonge moeder soms een poosje stil op bed. Want er gebeurt zoveel ineens. Je bent moeder geworden. En je hebt die bevalling achter de rug. En daarna, in normale omstandigheden tenminste. Nu loopt dat allemaal dan wel een beetje anders, maar onder normale omstandigheden dan komt al die visite naar je toe. Opa's en oma's. Je broers en zussen. Je buren. Je vrienden. Natuurlijk, dat kleine kind dat staat in het middelpunt. En ze kijken even in het wiegje en soms mogen ze het even vasthouden. En ze kijken er vertederd naar. Het lijkt sprekend op, u weet het wel, zo gaat dat. Dat is heel, heel menselijk. En dan is de kraamvisite vertrokken. En soms heb je er als moeder al een beetje stilletjes op liggen wachten. Laat me eens even tot rust komen. Het is natuurlijk mooi, al die aandacht. Maar je gedachten die buitelen soms over elkaar heen. Even stil. Even samen met je man en met je kindje zijn. Even samen erover praten. even je gedachten proberen te ordenen. Zo gaat dat bij ons. Hoe zou dat geweest zijn bij Maria? Vraag je je af. Maria, immers mensen als wij. Jong meisje, moeder geworden. Ja, inderdaad. Op een heel bijzondere manier zwanger geworden. Overschaduwd door de Heilige Geest. Kind wat ze krijgt, de Zoon van God. Maar het gaat verder toch heel menselijk eraan toe. Diezelfde weeën. Dezelfde bevalling. Oh ja, onder erbarmelijke omstandigheden, dat dan wel. In die stal met die kribben. Alleen Jozef is erbij. Maar daarna komt toch ook dat kraambezoek, hè? De herders, we hebben daarover gehoord de afgelopen dagen. Herders die komen naar de kribben, naar de stal. Ze hebben immers het geboortebericht gehoord. Er waren geen kaartjes verstuurd, maar het geboortebericht was wel meteen verspreid. Heden is voor u de zaligmaker geboren, zo sprak de engel. Ik verkondig u grote blijdschap. Heden is voor u de zaligmaker geboren in de stad van David. Hij is Christus de Heere. Dit zal voor u het teken zijn. U zult het kindje vinden in doeken gewikkeld en liggend in de kribben. Wonderlijk kraambezoek. Ze kennen ze niet eens, die herders. Ze zullen verteld hebben wat er gebeurd is in het veld. Over die engel. Over dat hemelse licht. Het licht van God. Van de heerlijkheid van God. Dat ze 's nachts de wacht hielden over hun kudde. En dat ineens oogverblindend licht was. En wat waren ze bang? Ze waren zeer bevreesd. Hè? De oude Statenvertaling las. Ze vreesden met grote vrezen. Dat, hè? Ze waren zeer bevreesd. En dan die engel. Wees niet bevreesd. Ik verkondig uw grote blijdschap. En daarna dat prachtige engelenkoor. Van ere zij God in de hoogste hemelen. En vrede op aarde in de mensen een welbehagen. Ze zullen erover verteld hebben. En ze zijn op hun knieën gegaan. Ze hebben in de kribben gekeken. Naar dat kind. De zaligmaker. Dat is hij. Ik weet niet wat die herders er op dat moment allemaal precies van hebben begrepen. Maar ze hebben hem wel gevonden. Hun zaligmaker. De beloofde Messias. Hij is Christus de Heer. En toen zijn ze weer weggegaan. Want ja, zo gaat dat. Kraambezoek moet niet te lang blijven. En toen was het weer stil in de stal. En daar zitten ze, Jozef, Maria, kindje. En dan staan daar ineens die woorden. Dat Maria al die woorden bewaart. En ze in haar hart overlegt. Het staat er zo diep menselijk, hè. Even tijd nemen om je gedachten te ordenen. Even overdenken, wat is er allemaal gebeurd? Het bezoek van die herders heeft diepe indruk gemaakt op Maria. Want ze bewaart al die woorden die de herders tot haar gesproken hebben. Door ze in haar hart te overleggen. Nou ja, het lijkt op het eerste gehoor, gemeente, niet zo'n hele moeilijke tekst. Dat is natuurlijk mooi voor vlak na de kerstdagen. Maria wilde geen woord van vergeten. Dat is het eigenlijk. Hè? Ze wilde geen woord van vergeten. En natuurlijk ook mooi voor ons. Want u voelt wel, daar zit natuurlijk ook de verbinding. Wat voor ons vanmorgen. Wat neem je nou mee van het kerstfeest? Wat neem je nou mee uit die afgelopen dagen? Moet immers ook kerstfeest in je hart worden, zeggen we dan. Dat niet alleen maar kerstfeest is in de zin van de geboorte van de Heer Jezus, lang geleden, maar het gaat ook over ons. U kent dat bekende woord van Luther natuurlijk. Al was Jezus 1000 maal in Bethlehem geboren en niet in mijn hart, dan ging ik nog verloren. Moet kerstfeest in je hart worden. Dat je gelooft dat de Heer Jezus naar deze wereld gekomen is om jou, om uw redder te zijn. Wat neem je er van mij? Nou, kijk eens naar Maria vanmorgen, zeg ik. Ze bewaart al die woorden in haar hart. Lucas die schrijft het op. Met nadruk zelfs. Want hij komt er ook nog op terug. Moet je even doorlezen, dit hoofdstuk. Het staat er nog een keer. Dan is het inmiddels 12 jaar later. Die 12-jarige Jezus in de tempel. En Maria, die dan bang is, hè, en tegen als ze uiteindelijk haar kind gevonden heeft, zegt, hoe hebt u ons dit aan kunnen doen? Uw vader en ik hebben u met angst gezocht. En Jezus die dan antwoordt, maar wist u dan niet dat ik moest zijn in de dingen van mijn vader, mijn hemelse vader? En dan staat erachter, en ze begrepen het woord niet dat hij tot hen sprak. En hij ging met hen mee en hij kwam in Nazareth en hij was hun onderdanig. En dan staat er, en zijn moeder bewaarde al deze dingen in haar hart. Het lijkt erop dat Maria stilletjes een soort dagboek heeft bijgehouden. In ieder geval in haar hart, voor haarzelf. Al die woorden en al die gebeurtenissen, die overlegt ze. Zou Lucas het soms opschrijven omdat hij het van Maria gehoord heeft? Dat zou kunnen, hè? Lucas begint in zijn evangelie door te zeggen dat hij alles zorgvuldig heeft onderzocht en navraag heeft gedaan. Zou hij het soms aan Maria gevraagd hebben? Zou Maria het soms verteld hebben tegen hem? Ik heb het allemaal bewaard in mijn hart. Al die woorden. Maar ja, wat staat er nou eigenlijk? Wat doet Maria dan precies? Zeker als het ook vanmorgen voor ons de vraag is van, hoe gaan we nou vanuit het kerstfeest verder? Dan moet je natuurlijk wel met elkaar eerst helder hebben van, wat gebeurt er dan bij Maria? Wat doet ze dan? Nou ja, ze bewaart al die woorden. Laten we daarmee beginnen. Ze bewaart al die woorden. Bewaren. Dat doe je met dingen die kostbaar zijn. Een mens gooit in zijn leven een hele hoop weg. He, je kan soms van alles nog wat verzamelen en zo. En dan ga je een keer verhuizen. Dan kom je op de zolder en dan kom je allerlei dozen tegen. Dat je denkt, jongens, dat ik dit allemaal bewaard heb. Men sleept wat achter zich aan in zijn leven. Dingen die hij bewaart. Ja, waarom eigenlijk? Ja, soms dat je denkt van, nou ja, misschien komt het nog een keer van pas. Of dat je denkt, ja, weggooien is ook zo wat. Maar echt bewaren doe je alleen maar natuurlijk de dingen die kostbaar zijn. Dingen die je erft van je vader of van je moeder. Waar een verhaal aan vastzit. Dingen die te maken hebben met je kinderen. Dat koester je. En trouwens niet alleen maar dingen, maar natuurlijk ook gedachten. Soms hele emotionele gedachten die je koestert. Waar je zuinig op bent. We vergeten zat in ons leven, maar er zijn ook dingen die je in je geheugen gegrift hebt staan. Dingen die je bewaart. Het heeft in onze tekst natuurlijk te maken met het bewaren van kostbare herinneringen. Van kostbare woorden. Van datgene wat de engel heeft gezegd. En trouwens, achter die engel, achter de herders. En achter die herders staat natuurlijk die engel. Die herders die de woorden van die engel hebben doorverteld. Daar gaat het om. Het woord dat in onze tekst vertaald staat met woorden, ze bewaarden al die woorden, staat ook in vers 15. Laten we het woord zien dat er geschied is, dat de Heer ons heeft bekendgemaakt. En in vers 17 staat het nog een keer. Toen ze het kind gezien hadden, maakten ze overal bekend het woord dat hun over dit kindeke was gezegd. Het woord. Maria bewaart de woorden van de engel. De woorden van God. Heden voor u de zaligmaker geboren. Hij is Christus de Heer. Dan moet je nog eens even bedenken. Ze is net moeder geworden. Dat kind van eigen vlees en bloed. Maar dat kind dat tegelijk de zaligmaker is. Hij is Christus, dat wil zeggen de Messias. Hij is de Heere, de Kyrios. Dat wil zeggen degene die alle macht heeft, God. Maria's kind is de eeuwige zoon van God, mens geworden in de tijd. Dat bewaart Maria in haar hart. En daarin is ze zo anders dan andere mensen. Want het begint met een tegenstelling. Maar, moet je even terug naar het vorige vers. Hè? Dan zijn die herders die gaan weg bij die kribben vandaan uit de stal. En dan staat er in vers 17, toen ze het gehoord hadden, gezien, maakten ze overal bekend het woord dat hun over dit kindeke verteld was. En dan staat er, en allen die het hoorden, nou ja, dat zijn natuurlijk dan de inwoners van Bethlehem. Allen die het hoorden verwonderden zich over wat door de herders tegen hen gezegd werd. Ze verwonderden zich, wat een wonderlijke boodschap. Over een engel. En over een kindje in een kribbe. Over de Messias, over de zaligmaker. Wonderlijke woorden. Maar ik lees niet, gemeente, dat die verwondering ook overgaat in aanbidding. Zoals bij de herders. Het gaat bij die mensen in Bethlehem niet verder dan een wonderlijk verhaal. Hè? Wij zouden vandaag zeggen een mooi verhaal. Mooi. Maar het brengt er niet in beweging. Zo kun je trouwens ook naar het kerstevangelie luisteren. Hè? Mooi. Dat je zegt, ik heb mooie preken gehoord. Mooi. Nou heerlijk natuurlijk. Maar heeft het je ook in beweging gebracht? Dat is de vraag van morgen. Want ja, mooi. Wat doe je er dan verder mee, hè? Dan word je uiteindelijk niet wijzer van. Als je niet verder komt dan de geboorte van de Heer Jezus, kindje in de kribbe en zo, vertederend, altijd mooi om te horen, zeggen we dan. Het kan, hè, dat eenmaal al die kerstpreken tegen je getuigen, omdat je ze wel gehoord hebt. Maar je bent nooit tot geloof gekomen. Dat God tegen je zeggen moet, ik heb het je toch verteld, het is je toch verkondigd. Dat ik mijn zoon gezonden heb. Jezus. Zaligmaker. Redder. Gemeente, dat is niet bedoeld om het voor kennisgeving aan te nemen. Dat je denkt, nou ja, we hebben het weer gehoord. Nee, je moet die woorden van God bewaren. Dat leer ik van Maria. Ze bewaart ze in haar hart. He, dat je voor jezelf gewoon eens nagaat. Wat moet ik nou meenemen uit deze dagen? Wat heb ik nou gehoord? Wat moet ik daar nou uit meenemen? Wat moet ik nou niet meer vergeten? Wat moet ik nou... vergeten, dat zit nog in je hoofd. Maar wat moet ik nou ook bewaren in mijn hart? Ik zeg, Heer Jezus. U hebt het me verteld. U hebt het me verkondigd. Waar u voor gekomen bent. En daar moet je zorgvuldig in zijn, leer ik van Maria. Dat is het tweede. Ze bewaart al die woorden, staat er. Zorgvuldig registreert ze wat die herders hebben gezegd. Ze wilden geen woord vermissen. Al die woorden. Heden voor u de zaligmaker geboren. Die woorden. Hij is Christus de Heere in de stad van David. Jongelui, misschien moet je het vandaag gewoon eens even ergens opschrijven. Die woorden. Voor vandaag en voor de kerstdagen die net achter ons liggen. En komende dagen. Maar ook als je straks het nieuwe jaar weer ingaat. Dat je de woorden van God bewaart. En bewaren. Nou ja, dat is dus wat anders dan conserveren. Hè? Bewaren, dat is wat anders dan ik zeg, nou, ik heb hier een klein doosje met kostbaarheden. En dat zet ik netjes in de kast. En dan, nou, daar staat het dan. Of ik heb een verhuisdoos met dingen dat ik zeg, nou, dat zijn dingen die ik wil bewaren. Die dingen zijn me dierbaar. Ik zet ze op de zolder neer. Nee, niet zo. Bewaren, dat wil zeggen om ervan te leven. Om ze te geloven. Dat is het. Om je leven erdoor te laten bepalen. Want bewaren, als het woord bewaren in de Bijbel wordt gebruikt, dan gaat het vaak om het bewaren van het verbond. Het bewaren van de geboden van God. Het bewaren van het woord van God. We hebben dat nou niet gezongen vanmorgen, Psalm 119. Maar daar staat het natuurlijk ook, hè, opdat ik leef uw woorden moog bewaren. Dat bewaren. Bewaren om ervan te leven. Om het te geloven. Maria bewaart al die woorden. En dan kom ik bij het derde vanmorgen. Door die in haar hart te overleggen. Ja, je zou er zo overheen lezen, hè, want ze bewaart al die woorden. Dan denk je, ja, ze wil er geen woord van missen. Want er staat er nog achter, door die in haar hart te overleggen. Wat zou dat zijn, hè? De meeste uitleggers die vertalen met door die woorden te overwegen. En dan krijg je eigenlijk een, nou ja, betrekkelijk eenvoudige zin, hè? Maria bewaart die woorden in haar hart door ze te overwegen. Door ze te overdenken. Dat is natuurlijk prachtig. Dat is precies wat, ja, daar gaat het natuurlijk ook wel om. Dat ik de woorden van God niet alleen hoor, maar dat ik ze ook overdenk. Dat we er thuis nog eens over praten. Waar ging de preek nou over? En niet alleen dat, maar ook wat heb jij nou gehoord? Wat neem jij eruit mee? Uit die preek. Overdenken. Ik zou zeggen, in een vluchtige tijd als de onze, Is dat heel erg belangrijk. Bemediteren. De woorden van God die moeten worden overdacht en overwogen. Anders wordt het allemaal zo vluchtig. Maar er zit meer in dat woordje overwegen. Als ik het Griekse woord heel letterlijk vertaal, dan staat er bij elkaar leggen. Met elkaar vergelijken. Misschien een beetje een rare associatie, maar dan moet ik een beetje denken aan mensen die een puzzel maken. Misschien helpt het ons trouwens wel wat verder, hè. Dat is iets voor jongens en meisjes, hè. Een puzzel maken. Eerst een puzzel met hele grote stukken. Nou, dat is niet zo moeilijk, maar dan worden die puzzelstukjes eigenlijk steeds kleiner en zo. Als ik mijn dagelijkse rondje loop, dan kom ik een paar mensen tegen, die oudere mensen die voor het raam zitten met een grote puzzel. Kijk je ernaar dat je denkt, hey, ik ben weer een stukje verder met de puzzel. Duizend stukjes of nog meer en zo. En dan denk ik altijd, wat moet je er een geduld voor hebben, hè, als je dat doet. Ik sta er wel eens naar te kijken. Mijn vader deed dat vroeger ook zo graag. En dan was hij bezig met lucht en zo. En dan denk ik, jongens, ja, op een of andere manier moet het passen. Maar ik heb daar het geduld gewoon niet voor. Kijken wat bij elkaar past. Dat is puzzelen. Kijken wat bij elkaar past. Of de dingen in elkaar vallen. Stukjes. Nou, Maria doet dat met woorden. Ze puzzelt, om zo te zeggen, tot die stukjes in elkaar vallen. De woorden die ze hoort zijn als puzzelstukjes die in elkaar moeten vallen. Kijk, die mediterende Maria is een prachtig beeld. Maar het gaat dus verder. Want bij die mediterende Maria die de woorden van God overweegt, zou je nog kunnen denken dat ze ermee bedoelt van wat zou het toch allemaal te betekenen hebben. En dat kan ik ook best begrijpen als ze dat denkt. Wat heeft het toch allemaal te betekenen, oh God. Maar overwegen, dat gaat nog een stap verder. Dat wil zeggen, de juiste betekenis raken. Het Griekse woord dat wordt vaak gebruikt bij orakelspreuken. U weet dat misschien wel, als die heidense Grieken iets wilden weten, nou, wat moet ik doen, of hoe zal mijn toekomst zijn, of welke beslissing moet ik nemen, dan gingen ze naar zo'n heidense priester toe. En die zat daar dan bij zo'n orakel. Het orakel van Delphi is natuurlijk het meest beroemde. Of berucht, hoe je het ook zeggen wil. En dan kregen ze een woord, een spreuk. Ik krijg voor je door, en dan kwam er wat. En zo'n orakelspreuk die moest worden uitgelegd, zodat je de juiste betekenis ervan ging zien. Dat woord voor overwegen, dat wordt dus in het klassieke Grieks vaak gebruikt voor momenten dat hemel en aarde elkaar raken. Goddelijke wereld die in aanraking komt met het menselijke. En daar zit natuurlijk voor die heidense Grieken een hele heidense denkwereld achter, dat voelt u wel. Het is hier bij Maria geen orakelspreuk. Dat heeft Lucas ver achter zich gelaten. Maar wat hier wel gebeurt, is dat hemel en aarde elkaar raken. Hè? Maar Maria krijgt niet zomaar woorden van die herders, maar het zijn woorden van de engel. En die engel is op zijn beurt weer een boodschapper van God. Het zijn de woorden van God die ze overdenkt, die naar haar toekomen. En dat vraagt om overdenking, dat vraagt om mediteren, maar dat vraagt dus ook om de juiste betekenis te gaan treffen. Van die wonderlijke boodschap. Heden is voor u geboren de zaligmaker. Hij is Christus de Heere in de stad van David. Maria ziet de diepe betekenis ervan. Ze raakt de diepe betekenis. Mijn kind is de zaligmaker. Dat kind wat in die krippe ligt. Zo'n gewoon kind, zeg je op het eerste gezicht. Hij is de zaligmaker. Hij is de beloofde Messias. Mooier gemeente dan met dat woordje overwegen, overleggen, kun je eigenlijk niet uitleggen wat geloven is. Geloven, dat is dat je de juiste betekenis van de woorden van God gaat treffen. En dan bedoel ik dus niet alleen dat het in je hoofd gaat zitten, dat natuurlijk ook. Hè, dat is de weg waar de Heilige Geest doorgaans door werkt, hè, via mijn hoofd naar mijn hart. Dat je die woorden van God gaat horen, dat je ze bewaart, dat je ze overdenkt, dat je, hè, vroeger zeiden we, dat je er werkzaamheden mee krijgt, maar ik zou zeggen dat is een woord dat we erin moeten houden, dat we er werkzaamheden mee krijgen. Wat wil toch dit zijn en dit zeggen? Dat je de juiste betekenis gaat zien En dan niet alleen maar in je hoofd. Dat je zegt, ja, Jezus is de Messias, de beloofde Messias. Maar dat je gaat zien, hij is het voor mij. Hij is mijn redder. Hij is de vervulling van de belofte van God. Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Dat had de engel tegen Maria gezegd. Zou ze dat er ook niet bij gelegd hebben, gemeente? Dat denk ik toch wel. De woorden die ze zelf gehoord heeft. En zo komen al die stukjes bij elkaar. En koestert Maria in haar hart het evangelie. En ze gelooft het, dat. Ze gelooft het. En daarmee buigt ze voor haar kind. Ja, dat is het. Hè? Ze buigt voor haar kind. Want ze gelooft in haar kind. Kijk, en daar, gemeente, is nou de geboorte van dit kind zo anders dan die geboorte van al onze kinderen. Want dat is heel, heel verkeerd als je in je kind gaat geloven. Dan kan je er wel eens heel slecht mee uitkomen. Al die dromen die wij over onze kinderen kunnen hebben. Ja, want wij vergeten daarbij vaak dat het kinderen van ons zijn. En dat de appel niet ver van de boom valt. En met ons in zonde ontvangen en geboren. Dus heb gezonde, hoge verwachtingen van je kind. Dat zeg ik dan wel pedagogisch. Heb gezonde verwachtingen van je kind. Maar denk niet dat je kind een Messias is. Dat kan alleen Maria denken. Ze hoort de woorden van de herders en ze overlegt die in haar hart. En ze raakt de juiste betekenis. Mijn redder. Mijn zaligmaker. Mijn verlosser. Nou heeft Maria natuurlijk een bijzondere plek in de heilsgeschiedenis. Staat er trouwens denk ik ook niet voor niks, hè, dat ze al die woorden bewaart. Want ze zal het hard nodig krijgen, hoor, in haar leven. Als haar kind groot wordt en als haar kind vooral man van smarten wordt. Als er een zwaard door haar moederhart en door haar ziel zal gaan. Ze zal het hard genoeg nodig hebben. Dat ze al die woorden van die engel en al die woorden van God in haar hart bewaart. Ze heeft een bijzondere plek als de moeder Gods. En toch heeft dat bewaren en dat overleggen van Maria ons ook alles te zeggen. En dan kom ik aan het einde van de preek bij die andere lijn. Hè, van het moet toch ook kerstfeest worden voor ons hart. En daarvoor, nou ja, dat heb ik nou al een paar keer gezegd. Hè. Daarvoor moeten wij ook die woorden van God horen en overdenken en bewaren en er werkzaamheden mee krijgen. Geloven. Ja, dat, geloven. Hoe gaat dat dan eigenlijk? Nou, ik zeg vanmorgen. Kijk nog eens naar Maria, want die gestalte van Maria is in de kerkgeschiedenis ook het beeld geworden voor de kerk die de woorden van God bewaart. Kerstfeest in je hart. De woorden van God horen. En bewaren. Wat je deze dagen gehoord hebt. Heden voor u, hoort u het? Ja, nou dan kun je natuurlijk zeggen, dat waren die herders, dat is lang geleden. Dat is niet voor mij. Oh nee? Waarom zou God het je anders vertellen? Waarom zou God het u laten verkondigen aan jou en mij? Heden voor u, de zaligmaker, geboren. Christus de Heere. En natuurlijk, ik weet, dat moet toegepast worden. Maar juist daarom laat God het ons verkondigen. Omdat je die woorden van God hoort en gelooft. En niet zomaar de deur uitgaat of dadelijk weer je laptop dichtklapt en zo. En denkt, nou ja, ik heb het gehoord en het was mooi of het was minder mooi. Of ik zat erin of ik zat er niet in. Nee. Heb je de woorden van God bewaard? Dat is de vraag. Heb je de woorden van God in je hart gesloten? Nog persoonlijker. Heb je het kinderke, Jezus, in je hart gesloten? Want daarvoor zijn ze bedoeld, hè? Om je leven richting te geven. Dat wordt overleggen, hè, overwegen. De juiste betekenis treffen. Dat wil zeggen dat je leven een richting krijgt. Hè, zonder God is ons leven ja, stuurloos. Dan ga je de ene keer de ene kant op, de andere keer de andere kant op. En altijd bij God vandaan. Maar om je leven richting te geven. Om je leven op God te richten. Om je met God te verzoenen. Daar komt de Heer Jezus voor. Van de kribben naar het kruis gaat hij. Wie overweegt, gemeente, vandaag de woorden van God. Dat mag trouwens ook vandaag, hè? Ook als er nog nooit van kwam, ja, dan ook. Zeg, Heer Jezus, u bent gekomen. Het is me verkondigd. Als de zaligmaker. Dat je zegt, o Vader in de hemel, u heeft uw eigen kind overgegeven. Dat heb ik gehoord. En o Heilige Geest, wij bidden u dat u het aan mijn hart legt en dat u het bij me binnenbrengt. Dat u het kerstevangelie bij me thuis brengt. Dat een ieder die in Jezus gelooft, niet verloren zal gaan. Maar het eeuwige leven zal hebben. Omdat God die wereld, en dat is geweten, die ellendige wereld van ons. Die wereld die een en al duisternis en een en al opstand tegen God is. Die wereld. Omdat God die wereld zo lief had. Het zegt vanmorgen gemeente. Om de woorden van God te ontvangen, hoef ik mezelf niet eens eerst op te knappen. Mag je komen zoals je bent vanmorgen? Net als die herders. Je hoeft je niet beter en niet mooier en niet vromer voor te doen. En je hoeft ook niet te denken, ja, maar ik moet toch eerst dit en eerst dat. En misschien eerst daar eens wat van gevoeld hebben en... U mag komen, gemeente, en ik zeg u, waar de Heilige Geest werkt, daar zet hij alles op zijn plek in je leven. Ook als het een chaos is, dan zet hij alles op zijn plek. En dan zegt hij, ik neem je mee, kom maar mee naar de kribbe. En als je dan toch aan zijn hand gaat, dan, ja... Dan krijg je nog veel meer te zien. Dan gaat het dadelijk naar het kruis en naar de opstandingsmorgen. En dan klinken over al diezelfde woorden, vrees niet. Kijk maar, vrees niet. En dan zou je eigenlijk over al diezelfde woorden bij kunnen zetten. Ik voor u. Daar u anders de eeuwige dood had moeten sterven, ik voor u. Woorden van God, gemeente. Zullen we er zuinig op zijn? Misschien is dat wel wat we dit jaar des te meer moeten leren. Als alles zo anders is. En als al die gewoonten van naar de kerk gaan en preken aanhoren, preken beluisteren... ineens allemaal zo anders gaan. Als we dat er nou eens uit meenemen, gemeente, uit dit jaar. En zeggen, oh God, wat een wonder als ik er mag zijn onder uw woord. Onder de bediening van de verzoening. En wat een wonder, o God, dat u ondanks onze tijd en ondanks onszelf me nog weet te vinden. Ook vandaag, al zit ik thuis, al zit u alleen in uw kamer, al voelt u zich eenzaam, of waar je ook zit trouwens. Of al zit je er met z'n allen en valt het ook niet mee om de aandacht erbij te houden. Dat je het vandaag mag horen. Heden voor u, de zaligmaker, geboren. Ga je ermee naar God toe, terug? Heere God, ik heb het gehoord. Het is me verkondigd. Moeder, kom ik arm en naakt. Tot de God die zalig maakt. Dat je de juiste betekenis gaat treffen van het hoe en wat van Jezus' geboorte. Zoals iemand ooit tegen me zei. Toen begon het in mij te geloven. Toen begon het in mij te geloven. Ik vond die betekenis terug in een prachtig gedicht van Martinus Nijhoff. Ik eindig ermee. Waarom waren het herders die hun kudde en hun veld verlieten toen de boodschap in Bethlehem werd verteld? Omdat er een lam en een herder kwam. Een herder die u zoekt. En een lam dat voor u bloedt. Amen.